Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing is Daniël 4, de versen 18 tot en met 37. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn voor de kerk, voor de kerkelijke kas, met name voor de zending en voor het bouwfonds. En nog een herinnering voor de jongeren van 12 tot en met 16, die zich nog niet hebben opgegeven voor het kerkkamp en wel van plan zijn om mee te gaan, om dat voor aanstaande woensdag 20 augustus te doen. Wij gaan zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, daar willen wij van zingen, het eerste en ook het vijfde vers. Psalm 33, vers 1. En dat vers dat luidt, zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Rechtvaardigen verheft den Heer het, past oprechte God te loven. En zingt zijn grote naam ter eer. En ook het vijfde vers willen we met elkaar zingen. 33, 1 en 5. 12 artikelen vormen de kern of de verwoording van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we willen ook vanmiddag ons geloof belijden met deze oude woorden en daarna samen zingen uit Psalm 34 het eerste vers. Ik loof de Heere mijn God en mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle en ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij het Oude Testament, Daniël 4, en lezen dan de verzen 18 tot en met 37. Daniël 4 vanaf vers 18 tot en met vers 37. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belshazzar, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniël, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Belshazzar, laat de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei: Mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haatte en de uitleg ervan uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig, zijn vruchten talrijk, er zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden zich in zijn takken. Dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat ze reikt tot de hemel en uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei: houd deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel in een ijzer en in een bronzen band, in het jonge gras van het veld, laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel, en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat men hier de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. En daarom, o koning, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam Nebukadnezar, de koning. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. En de koning nam het woord en zei: is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk een stem vanuit de hemel: u, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen: wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten een opwachting bij me. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Tot zover Daniël 4. Voordat we de boodschap van dit gedeelte met elkaar overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder Doornenbal van het Pampagras weer thuis is, al is hij nog wel erg zwak. Ook zuster de Hennepen mocht weer naar huis. En ook zuster Hetty Smit is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We willen voorbeden doen voor en met broeder en zuster Paas. Want onze broeder Paas die moet komende dinsdag een operatie ondergaan aan zijn rechter stemband. Laten we samen het aangezicht van de Heere met ootmoedig en eerbiedig gebed gaan zoeken. U Heere bent koning. Koning van de hemel. En koning van de aarde. U bent het die regeert. U heeft maar te spreken en het is er. U heeft maar te gebieden en het staat er. U bent de grote koning die alles geschapen heeft. Die alles nog onderhoudt. Die alles ook leidt naar dat grote doel dat u zelf voor ogen heeft. En wij mogen weten vanuit uw woord dat dat doel inhoudt. De volkomen vestiging van uw koninkrijk. Het gaat met deze wereld naar de voleinding. En het zal er, zo laat u in uw woord ons weten, er niet beter op worden naarmate de tijden gaan vorderen. Maar we mogen uitzien naar dat koninkrijk dat gekomen is in uw lieve Zoon, de Heere Jezus. En dat straks in alle volheid komen zal. Dan zult u koning zijn in allen. Dan zal er niemand meer zijn die zucht. Dan zal ieder voor eeuwig door u gezaligd zijn, naar lichaam en naar ziel. Wat een machtige toekomst, Heere. Wat is dat toch een troostvolle wetenschap. We leven in een wereld die in brand staat. En waarin zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. En als we om ons heen kijken, dan roepen we soms vertwijfeld uit, waar moet het op uitlopen? We zien zoveel duistere machten aan het werk. En we moeten het eerlijk zeggen, soms denken we dat niet u, maar de duivel regeert. Maar dan mogen we toch weten. En we zullen vanmiddag vanuit dat woord dat we gaan overdenken, daar weer bij bepaald worden. Dat u koning bent. Dat u regeert. En dat u ook alles tot dat doel brengt dat u zelf voor ogen heeft. En alle aardse vorsten, alle aardse machten en ook helse machten, ze moeten allen gehoorzamen uiteindelijk aan uw wil. We bidden van u, Heere, of u ons vanmiddag bemoedigen en vertroosten wilt door die boodschap vanuit uw woord. En wilt u ons ook, als we nog leven zonder u, wilt u ons ook stil doen staan, zodat we tot het inzicht mogen komen dat u koning bent. En dat we onze wapens in moeten leveren. Dat we ons uit mogen en moeten leveren aan u. Om in uw genade geborgen te zijn. Uw genade in de Heere Jezus Christus. Heere, u weet wat nodig is. U kent ons hart, u kent ons leven. Leid ons vanmiddag door uw geest. Ons die het woord ontvangen, leidt ook hem die het woord vanmiddag weer in het midden van de gemeente mag neerleggen. We weten ons samen ook vanmiddag diep afhankelijk van u. Wij mogen samen uw grote naam heel in het bijzonder ervoor danken, Heere, dat u ook broeders en zusters uit ons midden weer thuis hebt gebracht vanuit het ziekenhuis. Onze oude broeder Doornenbal van het Pampagras. Hij mocht weer zo ver herstellen dat hij huiswaarts kon keren. Al is het aan de andere kant ook waar dat hij nog verzwakt is. En we leggen hem opnieuw in uw handen. En we bidden van u, Heere, blijf hem omringen met uw genade en met uw zorg. En ook onze zuster te Hennepen willen we in uw handen leggen. We zijn dankbaar dat ze weer thuis is. Dat ze ook weer zo ver mocht opknappen dat dat mogelijk is. En we danken u, Heere, dat u zich ook niet onbetuigd liet. Ook in de afgelopen week waarin het soms zo moeilijk voor haar was. En dat ze toch ook mocht ondervinden dat u haar kracht schonk en opening van haar hart. Wilt u haar verder omringen en alles schenken naar lichaam en naar ziel wat ze nodig heeft. En we zijn ook dankbaar, Heere, dat onze zuster Hetty Smit weer thuis is. Dat ze de behandeling goed heeft mogen doorstaan. En tegelijk bidden we ook of u haar in alles wilt blijven ondersteunen. Want ze blijft uw zorg en uw zegen zo bijzonder nodig hebben. We dragen haar en ook haar gezin van harte aan u op. Wij mogen vanmiddag voorbeden doen voor onze broeder Paas. Die komende dinsdag naar het ziekenhuis zal moeten voor een stembandoperatie. En dan is dat best met enige spanning omgeven. Maar we weten ons afhankelijk van u, Heere. We bidden of u wilt geven dat alles goed mag verlopen en dat het ook dat resultaat zal opleveren dat we voor ogen hebben. We leggen onze broeder van harte in uw handen. Wilt u met hem meegaan en hem en ons verblijden door uw daden. We dragen van harte aan u op, allen onder ons, Heere, die met ziekte te kampen hebben, al langere tijd. We bidden voor allen die eenzaam zijn, voor allen die verdriet hebben in hun leven. Wil troosten, nabij en kracht geven. We weten ons zo diep afhankelijk van uw zorg. Buiten uw zorg kunnen we niet, Heere. Wilt u ons nabij zijn op grond van uw genade. Uw ontfermende liefde in de Heere Jezus Christus, die toch als die hoge priester is aan uw rechterhand, die toch altijd voor ons bidt en die ons ook zegent vanuit de hemel. We hebben geen rechten, maar zie ons aan in hem uit genade. Amen. Psalm 113. We willen daar drie versen van zingen. Het eerste, het derde en ook het vierde vers. Psalm 113. Waarin ook de grote, de majesteit van de Heere wordt bezongen. Psalm 113, 1, 3 en 4. Het uitgangspunt is vanmiddag wat we lezen in Daniël 4. En dan vooral dat 34e vers. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Als we deze geschiedenis met elkaar overdacht hebben, willen we met elkaar zingen uit Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer en uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk en uw macht. Gemeente, wie regeert er nou eigenlijk op deze wereld? Wie is nou koning? Is dat Poetin in het Kremlin die de afgelopen weken de Koude Oorlog weer nieuw leven in heeft geblazen en misschien de komende tijd nog meer van zich zal laten horen? Wie regeert nou deze wereld? Is dat die nieuwe kalif die zichzelf benoemd heeft daar in Irak? De islamitische staat heeft uitgeroepen en zichzelf als kalif, koning, is hij het die regeert? Wie regeert nou deze wereld? Is dat de leider van Boko Haram in Nigeria? Een groepering die werkelijk als beesten huishoudt en mensen ook als dieren afslacht. Wie regeert er nou eigenlijk op deze wereld? Wie is nou koning? Wie zal uiteindelijk de wereldheerschappij gaan grijpen? Niemand van al deze mensen. Niemand? Niemand. Ja, maar dan zijn het waarschijnlijk de kwade machten die het op deze wereld voor het zeggen zullen hebben. Want als je toch om je heen kijkt wat er vandaag de dag gebeurt, dan zeg je, dat is toch allemaal geïnspireerd vanuit de hel? Het zijn toch verschrikkelijke berichten die je elke dag weer in de krant leest. Of het nou in Irak of in Nigeria of waar dan ook, of in Mali is. Verschrikkelijke dingen. Syrië. Zijn het de kwade machten die het voor het zeggen hebben? Je zou soms denken. Maar de werkelijkheid is anders, gelukkig. God is koning. God regeert. En we mogen weten, gemeente, dat hij ook zijn koninkrijk zal vestigen, dwars door alles heen, dat alles uitloopt op die nieuwe aarde, waarop dat koninkrijk volmaakt zal gevestigd zijn. Dat is de verwachting, de troostvolle verwachting die we in de Bijbel voorgehouden krijgen. Die we door het geloof ons mogen toe-eigenen. Als je nou vanmiddag die geschiedenis leest, hè, die we voor ons hebben in Daniël 4, dan zie je iets van dat koningschap van de Heer. Dan zie je dat de Heere zelfs de allermachtigste mens op aarde van dat moment, en dat was koning Nebukadnezar, ik zal er zo meteen iets meer van zeggen, dat hij zelfs koning Nebukadnezar tot de erkenning brengt, u bent God, u alleen. Niet dat hij dat nou van harte deed, daar is heel wat tegen opgekomen, maar hij moest het uiteindelijk erkennen, dwars door alles heen. U bent Heere, u bent koning, uw koninkrijk is van generatie op generatie. God bracht hem tot dat inzicht en die belijdenis. We zien in dit gedeelte van vanmiddag dat de Heere koning is. En we zien dat de Heere, wat ik net al zei, die grote mens van die dagen, koning Nebukadnezar, tot de erkenning brengt dat God koning is. Hij doet dat door middel van een droom. En die droom die gaat over een boom. En wat dat nou precies inhoudt, wat dat te betekenen heeft, daar willen we ons vanmiddag samen een moment over buigen. Een droom over een boom. Koning Nebukadnezar krijgt opnieuw een droom. God had al eerder door een droom tot hem gesproken. Je weet dat wel, jongeren, die droom van dat machtige beeld, hè? Met dat gouden hoofd en die zilveren onderdelen en die koperen onderdelen en uiteindelijk ijzer en leem. Een prachtig groot beeld. Zo had God door de droom tegen Nebukadnezar gesproken. God gaat opnieuw spreken, want het heeft allemaal niet de uitwerking gehad die het had moeten krijgen. God gaat opnieuw spreken. Hij gaat opnieuw kloppen op de deur van het hart van koning Nebukadnezar. En hij doet het weer door een droom. We zeggen wel eens dromen. Ach, dromen zijn bedrog. Dat geldt meestal van de dromen die wij hebben. Als je 's morgens wakker bent geworden. Soms herinner je iets van die dromen en denk je soms ook bij jezelf, hoe ben ik erbij gekomen? Wat een wonderlijke dingen hebben zich erin die droom afgespeeld. Soms ben je het eigenlijk helemaal kwijt en weet je het niet. Dromen zijn bedrog, vaak is dat zo. Maar in de Bijbel lees je dat de Heere er soms ook gebruik van maakte om mensen dingen duidelijk te maken. En je leest dat dus ook bij die koning Nebukadnezar. God heeft tot twee keer toe een boodschap aan die koning willen doorgeven door middel van een droom. Hij vertelt in dit hoofdstuk wat die droom is geweest. En het ging over een boom, zoals ik al zei. Koning Nebukadnezar zag een geweldige boom. Een boom die precies in het midden van de aarde stond. Een boom die tot aan de hemel reikte. Een boom met geweldig veel bladeren en geweldig veel vruchten. En alle mensen konden van de boom eten en alle dieren konden eronder schuilen, zodat ze schaduw hadden. Een geweldige, mooie, prachtige, vruchtbare boom. Maar toen zag hij in de droom dat het misging. En wat ging er mis? Nou, er kwam een wachter uit de hemel, een engel. En die engel die gaf de opdracht om die boom om te kappen. Kap die boom om. Stroop het loof allemaal af. En hou die takken één voor één af. Er moet niets van die boom overblijven. En zo gebeurde het ook. De boom werd totaal ontluisterd. Je ziet het in gedachten voor je. Die prachtige boom. En ineens is die weg. En ineens is het alleen nog maar een stam. Zoals je die in het bos dan ook wel eens ziet. Hè. Omgehakt. Totaal ontluisterd. Niets van de heerlijkheid die die boom had, is er meer in terug te vinden. De stam mocht blijven staan, dat is waar. God trekt de boom niet helemaal de grond uit. Maar verder is er met die boom niets meer te beginnen. En dan, heel wonderlijk, zegt die engel, die boom die moet zich gaan voeden met het kruid van de aarde, dat is gras. En die moet zich laven aan de dauw. En dan zeg je van dat is alweer een hele aparte overgang. Maar ja, ik zei al, dat heb je vaak bij dromen. Zijn de dingen niet logisch, hè? Die boom die zal zich voeden met gras en met het water van de dauw. En nog een wonderlijke uitspraak van de engel is, en het mensenhart zal veranderen in een beestenhart. En dan ga je ontdekken dat het met deze boom eigenlijk over een mens gaat. Het gaat hier over een mens die kennelijk een stuk heerlijkheid had, maar die helemaal ontluisterd zal worden. Die zich zal gaan voeden met gras en die zich zal gaan laven met de dauw. Toen koning Nebukadnezar wakker werd en die droom had gehad, toen begreep hij heel goed wat de inhoud was en wat de betekenis was, absoluut. Toen begreep hij heel goed, het is God zelf die door deze droom tot mij spreekt. God had al eerder tot hem gesproken. Maar ja, toen was hij doof gebleven. Nou, hij had natuurlijk wel uiterlijk enigszins willen erkennen dat God God is, maar er was geen verandering van zijn hart en leven opgetreden. Nu sprak God weer. En hij begreep, het gaat om mij. Ik ben die boom. Maar hij wilde het wel zeker weten. En daarom liet hij de wijzen komen. En de wijzen moesten de uitleg geven. En toen kwamen de wijzen. En toen konden ze er niets van maken. Al de uitleggers, al de dromenuitleggers van Babel. Ze konden hem niet verklaren, de koning, wat de betekenis was van deze aparte, vreemde droom. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat als het nou gaat om de diepste dingen van een mensenhart en een mensenleven, hè, dat je dan bij de wijsheid van de wereld niet terecht kunt. Wat zijn nou eigenlijk hele diepe vragen? Nou, jongeren, wat is de diepste vraag die je eigenlijk kunt stellen als mens, als jongeren ook? Dat is de vraag, waar kom ik vandaan en waar ben ik naar op weg? Ik heb eens gelezen dat dat ook de vraag is waarmee de volwassenheid begint. En misschien herken je het wel. Dat er een moment ook kwam in je leven dat je ineens je dat ging realiseren. Waar kom ik vandaan? Waar ben ik naar op weg? En nou zijn er mensen die natuurlijk allerlei antwoorden geven. Er zijn filosofieën, er zijn ideologieën, er zijn heel wat mensen die buiten de Heer en zijn woord om proberen om op die diepe vragen van het menselijke bestaan antwoord te vinden. Maar wat je in deze geschiedenis leest, dat is, de wijzen van deze wereld kunnen ons niet verder helpen. Om antwoord te vinden op de diepste vragen van ons bestaan, dan moet je bij God zijn. En dan moet je bij het woord van God zijn. Dan moet je er bij de Bijbel zijn. Die moet je open doen. Dan ga je ontdekken wat de antwoorden zijn op de vragen die jou bezighouden. En dan zijn dat betrouwbare antwoorden, want ze zijn door God zelf gegeven. En dan zul je rust in je leven ervaren. Dan zal er een stuk vrede in je hart komen. Weet je, wie dat in zijn leven ook ervoer. Als ik de naam noem, dan zeg je misschien al, ja, dat was Augustinus. Die heel wat geworsteld heeft met diepe vragen in zijn leven. En toen uiteindelijk mocht hij het bij de Heere zoeken. En wat was toen zijn belijdenis? Mijn hart vond geen rust, totdat het rust vond in God. Jij mag, als je met vragen rondloopt, het bij de Heere zoeken en bij het woord van God. Dat is de weg die jij mag gaan. En het is een goede weg. De wijzen van Babel komen er niet uit. Dan moet Daniel er weer aan de pas komen. En nu maakt hij inderdaad ook weer opnieuw de uitleg van de droom bekend. Niet omdat Daniel veel verstandiger is dan die wijzen, maar omdat God hem dat geeft. Het is heel opmerkelijk dat Nebukadnezar dat ook in de gaten heeft. De heilige goden, zegt hij, die werken in die man. Hij heeft het in de gaten dat Daniel geïnspireerd wordt. Door wie? Door de goden. Wij weten door God, de levende God. En dan gaat Daniel de uitleg van de droom bekendmaken. En dan is die uitleg, die is ook in de lijn van de verwachting. Want dan gaat Daniël heel onomwonden zeggen tegen hem: die boomkoningen, dat bent u nou zelf. Dat wist hij natuurlijk diep in zijn hart al wel. Maar nou zegt Daniël het onomwonden: die boom, dat bent u nou zelf. U bent het, die als een machtige boom tot in de hemel bijna groeide. U bent het die heerlijkheid en majesteit had, zoals die prachtige boom vol vruchten en loof. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat die boom van uw leven, dat die ontworteld wordt, dat die ontmanteld wordt, dat die ontluisterd wordt. U zult als die afgehouwen stronk, zult u gaan worden. En zoals die boom in het gras werd geplant en dat hij daar als het ware zich mee moest voeden, zo zult uw koning zich met die aarde moeten voeden, met dat gras. Zoals die boom vanuit de dauw zich moest laven, zo moet u straks ook zich laven aan de dauw. Nou, dat is toch eigenlijk, als je daar goed over nadenkt, een verschrikkelijk vooruitzicht. Het is ook wel te begrijpen dat toen Daniël dit allemaal tegen hem zei, dat hij eerst een poosje stil was. Dat Daniël als het ware zo ook onder de indruk was van wat de Heere op dat moment ook tegen die koning zei. Dat hij er stil van was en dat hij het eigenlijk ook aan de koning niet gunde. Dat hij bewogen was met die koning. Die koning, het was wel een heidense koning. Maar hij gunde de koning toch ook deze dingen niet. En dat zei hij ook met zoveel woorden. Daniël besefte: deze koning zal vernederd worden. Deze koning, hij is hoogmoedig, maar God zelf zal hem op de knieën brengen. En je zou verwacht hebben dat Daniël daarna ook de zaal weer had verlaten. Dat hij rechtsomkeerd had gemaakt, zo van: nou, dit is de boodschap en u, o koning, u doet er nou maar mee wat u denkt, wat goed is. Maar weet u wat het nou zo prachtig is, wat zo aangrijpend is ook? Dat Daniël, als hij beseft wat de toekomst is die deze koning tegemoet gaat, dat hij die koning oproept tot bekering. Dat lees je in vers 27. Laat mijn raad u wel gevallig zijn. Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten. Breek met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan ellendigen. Misschien zal er verlenging van uw voorspoed zijn. Daniël roept op tot bekering. Breken met de zonde. En leven, leren leven naar de wil van God. Gehoorzaamheid betrachten aan de wetten die de Heere heeft gegeven. Dat is wat Daniël doet. En dat is ook weer een opmerkelijke trek. Daar blijkt ook zijn bewogenheid met die koning. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook de goede houding die ook wij hebben aan te nemen ten opzichte van de wereld om ons heen. We kunnen natuurlijk zeggen: het gaat in deze wereld helemaal fout. En dat is ook zo. En we kunnen allerlei zaken aanwijzen. Dit is ongerechtigheid en dat is zonde. En dat is ook allemaal waar. Maar je zult ook altijd met bewogenheid moeten oproepen, voor zover het van je afhangt en voor zover we dat ook kunnen. Je zult dat moeten oproepen tot ommekeer. Mensen, breek toch met die zonde en ga niet op die weg verder. Er is een andere weg te gaan, een betere weg. Breken met zonden, dat is de weg naar het leven. Gehoorzaamheid aan God, dat is niet ellendig leven. Nee, dat is juist bevrijd leven, verlost leven. En ik hoop dat we dat voor onszelf ook in ons leven ervaren hebben. Dat het leven met de Heer, dat nou juist bevrijd leven is. Leven met de Heer, dat daar nou juist de vreugde en de rust en de vrede in te vinden is. En dat als je je van de Heer afkeert, dat je eigenlijk meer en meer ook slaaf wordt van het kwaad en van de zonde. Want Dacht je dat deze Nebukadnezar echt gelukkig is geweest toen die de Heere niet kende en niet wilde erkennen? Geen mens zal de ware vrede en de ware rust ervaren buiten God. Dat is een wetmatigheid die door alle eeuwen heen geldt tot op de huidige dag. Daniel besefte, alleen bekering zal de koning werkelijk bevrijden. Maar wat heeft de koning toen gezegd? Is de koning inderdaad op de knieën gevallen? Heeft hij gezegd, ik ben dankbaar dat je me tot bekering roept. En laten we samen voor Gods aangezicht neerknielen. Daniel, ga jij maar voor in het gebed. Ik kan het niet, maar mag ik van jou leren? Heeft hij dat gezegd? Helaas. Hij ging gewoon in zijn oude spoor verder. En Nebukadnezar was op dat moment natuurlijk wel wat onder de indruk, maar het duurde niet zo heel erg lang of hij ging gewoon weer over tot de orde van de dag. En hij dacht bij zichzelf, ach, het zal toch allemaal zo'n vaart niet lopen. En wat me in die droom allemaal voorzegd is en wat Daniel zei, het zal toch uiteindelijk wel wat meevallen. Hij kwam niet tot geloof en tot bekering. Even geroerd bewogen. Niet tot bekering. Je zou kunnen zeggen, Nebukadnezar heeft een steen in het water van zijn leven gekregen. En die steen in het water van zijn ziel heeft allemaal kringen voortgebracht. Maar het duurde niet zo lang of die kringen, die kwamen eigenlijk weer tot rust. En toen werd het water weer helemaal stil. En zo is het vaak met mensen die wel even bewogen zijn. Die bijvoorbeeld iets meegemaakt hebben in hun leven. Ze werden ziek en het ging erom spannen. Ze moesten geopereerd worden. En toen kwamen er allemaal gebeden. Als ik door die operatie heen mag komen, dan zal ik de Heere dienen. Maar toen de Heere doorhielp, duurde het niet zo lang of ze gingen weer over tot de orde van de dag. Of ik denk aan die jongen die een ernstig motorongeluk kreeg. Helemaal in de kreukels raakte. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, je bent door het oog van de naald gekropen. Dat kon hij niet ontkennen. En toen zei ik, en wat nou? Ja, dat weet ik niet. En hij kon weer lopen. En hij zat weer op de motor. En het ging weer zoals het voor die tijd ging. Even bewogen. Maar niet tot bekering gekomen. Voor hoeveel mensen geldt dat uiteindelijk vandaag de dag ook niet? Hè? Nebukadnezar, een mens zoals we van nature allemaal zijn. Koning zijn in ons eigen koninkrijk. Ik besef en ik maak wat ik wil. Ik maak wat goed is en ik maak uit wat niet goed is. En de rest, die zoekt het verder maar uit. Een mens, koning in eigen koninkrijk. God wordt hoogstens naast een mens geduld. Voor zover God, om zo te zeggen, voordeel oplevert, dan is dat nog, dat mensen hem willen erkennen. Maar waar het om gaat, gemeente, is niet God naast mij, maar ik onder God. God boven mij, ik onder hem. Hij die het voor mij, over mij voor het zeggen heeft. Hij die mij wijst op mijn zonde, maar die mij ook brengt aan de voeten van zijn lieve zoon om voor mijn zonde daar genade te zoeken en te vinden. Daar gaat het om. Dat ik mijn schreden leer richten naar zijn heilige wet. Met vallen en opstaan weliswaar, maar toch een ander spoor dat ik dat leid in mijn leven. Daar gaat het om. Ik onder God. Niet God naast mij, ik onder God. En er is niets wat moeilijker is voor ons mensen dan dat. Je ziet het hier bij Nebukadnezar. Wat is die man ongelooflijk hard geweest. Wat is die man ongelooflijk ongehoorzaam gebleven. Maar God is God. En uiteindelijk komt ook deze Nebukadnezar erachter dat de Heere ook zijn oordelend woord gaat inlossen. Op een heel onverwacht moment. Op een avond loopt hij over het dak van zijn paleis en hij kijkt rond en hij is vervuld van zichzelf. Want wat een machtig mooie stad is het, en dat is waar. Ik heb gelezen dat er in die tijd geen mooiere stad was dan Babel. Met hangende tuinen en van allerlei prachtige dingen. Schitterende stad. Maar hij zegt, kijk, dat is nou de stad die ik gebouwd heb. En wat ben ik toch een machtig mens, hè? Ik heb gelezen dat hij in de straatstenen, in alle straatstenen, zijn eigen naam had laten zetten. Zodat als de mensen over de straten liepen, dan moesten ze dus elke keer weer opnieuw Nebukadnezar lezen. Nebukadnezar. Met andere woorden, daar heb je het aan te danken. Ik ben de grote koning. Maar God gaat de hoogmoedige vernederen. Ook die machtigste man van de wereld van die dag. Hij gaat in één ogenblik het verstand van deze man wegnemen. En het gaat inderdaad waar worden. Even later zie je hem zonder verstand. Als een dier te midden van de andere dieren van het veld. Je ziet dat hij gras eet als een koe. En je ziet dat hij zich met zijn tong aan het laven is aan de dauw. Wat een vernedering. Wat een ommekeer. Geen goede ommekeer. Maar een ommekeer waarvan je je realiseert wat een oordeel van God over deze mens. Nebukadnezar, ten diepste eigen baas, niemands knecht. Zijn eigen koninkrijk. Maar hij wilde niet buigen, ondanks de droom. Ondanks de dromen, want dit was nou al de tweede keer dat God heel nadrukkelijk tot hem sprak. Wat een mens in verheffing tegen God, opstandig tegen God. Nebukadnezar. Als je nou vanmiddag naar hem kijkt. Als je nou hem daar zo ziet. Ja, natuurlijk, dan zou je medelijden met hem krijgen. Dan zou je zeggen, dat is toch verschrikkelijk. Maar als je nou realiseert dat dat nou uiteindelijk ook is waar het op uitloopt. Als je je leven buiten God leidt. Als je tegen God blijft opstaan. Er is geen macht die tegen God op kan. Er is geen heerlijkheid die het oordeel van God kan overwinnen in zichzelf. God is God. En daar loopt het nou uiteindelijk op uit. Als je buiten de Heere leeft, als je niet onder God komt, als je hem niet echt leert kennen en dienen in je leven. Kijk, nogmaals, het is heel makkelijk om te zeggen, ik erken God. Maar dat je toch als het ware je eigen leven blijft doorleiden. Dat je toch als het ware je eigen koers blijft bepalen. Maar God wil niet naast ons. God wil boven ons. En ik moet onder hem. En als wij hem niet zullen erkennen in ons leven, dan komt er een moment straks waarop we hem tegen wil en dank zullen moeten erkennen. Net als deze hoogmoedige Nebukadnezar. Tegen wil en dank. Hij moet buigen voor de Allerhoogste God. En dan is het waar dat de Heere nog niet een einde maakt aan zijn leven. Hij hoefde nog niet te sterven. In die droom kwam ook naar voren dat die boom die bleef nog wel met de stam staan, te midden van dat gras en zo. En uiteindelijk geeft God hem zijn verstand inderdaad ook weer terug. En dan heeft hij het een en ander geleerd. Dan erkent hij de Heere. Dan zegt hij, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. En dan gaat hij ook erkennen, zoals aan het einde van dit hoofdstuk blijkt, God is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Hij heeft het geleerd. God te erkennen. Is dit nou bekering? Is dit nou hartsverandering en hartsvernieuwing geweest bij Nebukadnezar? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar best wel wat over heb lopen dubben, maar dat ik voor mezelf tot conclusie gekomen ben dat je daar wel wat vraagtekens bij kunt zetten. En u zult misschien zeggen, ja, maar hij erkent toch dat de Heere God is? Ja, dat is al heel mooi. Maar bij bekering hoort ook altijd een verslagen geest en een verbroken hart. Bij bekering hoort ook altijd iets van, ik heb zo lang in mijn leven u niet erkend. En dat is zonde geweest. Je hoort wel dat hij zegt, u bent God en ik moet u nu erkennen. Maar je hoort hier niets over wie die nou tegen God is geweest. Hè? En dat maakt dat ik voor mezelf eigenlijk zeg, ik weet het niet. Ik weet het niet. Of die nou werkelijk tot hartsvernieuwing is gekomen. Het komt op mij over, ja, tegen wil en dank. Ik kan geen kant meer op. Ik heb het nu moeten ondervinden. U bent God, ja. Ik had het liever niet willen erkennen. Je mist die tonen van verootmoediging. Je mist hier ook de liefde, de klank van de liefde. Als God ons mensen onder zich brengt, dan komt er ook een stukje liefde in ons hart. Dan is het niet meer, ik moet hem dienen, maar ik wil hem dienen. Er is niets in mijn leven wat beter is om hem te dienen. Hij die zoveel liefde en bewogenheid heeft met mij. De Heere dienen, dat is geen moeten, dat is een mogen waarin de liefde meekomt. En dat zijn allemaal dingen die je hier mist. Hè? Maar goed, hoe het ook allemaal zij. Eén ding is zeker. En dat is wat vanmiddag in deze geschiedenis ook heel duidelijk naar voren komt. De Heere is koning. En hij regeert. Ik ben begonnen vanavond met de vragen van wie regeert er nou eigenlijk? Wie is nou koning op deze wereld? Het antwoord krijgen we helder en duidelijk. De Heere is koning. En dat is een troost en een bemoediging voor ieder die hem mag kennen en mag dienen. Want dan mogen we weten hoe of het ook gaat. Het gaat uiteindelijk toch goed. Hoe diep of het ook zal gaan. En het kan heel diep gaan en het zal diep gaan. Uiteindelijk zal het koninkrijk van God gevestigd worden. En zal er een nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid zal wonen. En dan is er niemand meer die zucht. Dan zullen ze allen zingen van zijn goedgunstigheden en zijn goedertierenheden. En dat voor eeuwig en altoos. We zijn gelukkige mensen, gemeente, als we deze koning tot onze koning hebben. We zijn te feliciteren als we hem mogen erkennen en dienen in ons leven. We staan aan de goede kant als hij onze koning is. We staan aan de verkeerde kant als hij het niet is. Maar het hemels koninkrijk, daar gaat het naartoe. Dat is de troost en dat is de bemoediging. En dat is de boodschap ook die in dit hoofdstuk Daniël 4 vanmiddag mag klinken. God, hij alleen is koning die regeert tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen danken en bidden. U bent koning, Heere. En u zult uw koninkrijk ook volmaakt vestigen. Daar mogen we naar uitzien. Dat mag de troost zijn. En al weten we dat door diepten heen zal gaan. Uw woord is daar ook niet onduidelijk over. Toch mag dat perspectief er zijn en troostvol ook gehoord en verkondigd worden. Uw koninkrijk zal komen. U bent koning. U regeert. En u brengt mensen op de knieën. U brengt zelfs machtige mensen op de knieën. En we weten het ook, duistere machten, ze zijn uiteindelijk al overwonnen. En ze zullen straks overwonnen worden. Heere, die troost, dat we die zo ook mogen ontvangen vanavond. Als we zo dat woord vanuit Daniël 4 overdenken. Maar heren, als we u nog niet kennen, als we nog niet onder u leven, dan heeft dat woord van vanavond ons toch ook best wel het een en ander te zeggen gehad. Dan komt het niet goed. Dan zijn we nog niet op de goede weg. Als we hoogstens u naast ons dulden, dan is het nog niet goed in ons leven. En laten we dat dan ook mogen beseffen, heren, of we nou ouder zijn of jonger. Heren in de hemel, we danken u dat we ook zo vanavond hier in uw huis weer samen als gemeente uw woord mochten ontvangen. En we dragen elkaar ook van harte aan u op voor de week die voor ons ligt. Wilt u met een ieder van ons zijn en kracht geven, nabij zijn en uw zorg aan ons doen blijken. Heren, wilt u ons vergeven wat niet was naar uw wil. Want u weet het, zelfs in de allerheiligste verrichtingen, heren, zijn we altijd mensen met zonden bedekt en bevlekt. Ziet u ons aan in uw genade. Ziet u ons aan in hem, in wie vergeving en eeuwig leven ligt, de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen, uit genade. Amen. Psalm 89, het vierde vers, de slotzang van deze middagdienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.